Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Het is nu ook ochtend, hè?
Ja, maar ik ben vroeg opgestaan. En ik heb tegenwoordig een Nespresso-apparaat naast mijn bed staan.
Oh, wauw.
Ja, die vul ik 's avonds. En als ik mijn wekker uitzet, dan zet ik dat ding aan. En daar word ik echt...
Oh, dat is misschien voor hier thuis ook een goed idee.
Serieus. Echt, ik vond het eerst overdreven en diva. Maar elke dag denk ik, wat is dit een goed idee?
Nou, ik vind dit echt een briljant idee.
Echt hoor. Je wordt er heel gelukkig van.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Omdat je elke ochtend ook denkt, oh, kijk mij nou.
Kijk, een beetje
en geur
fancy,
van die koffie. Ja, ja. Heerlijk.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En als gast vandaag Marlijn Verkoten. Marlijn, welkom.
Dankjewel.
Jij bent cabaretier en theatermaker.
Ja.
En het eigenlijk wat jij voornamelijk doet is het taboe doorbreken op mentale aandoeningen.
Ja.
Klopt dat?
Dat klopt.
Ja. En een van de onderwerpen waar jij zelf maar al te goed bekend mee bent en waar wij het vandaag over gaan hebben zijn angststoornissen.
Klopt.
Waarom vind jij het zo belangrijk dat mensen daar meer over horen en weten?
Waarom vind ik het belangrijk dat mensen daar meer over horen en weten? Ja, of omdat als je een psychische aandoening hebt, in tegenstelling tot een gebroken been, heb je dan ook altijd meteen de schaamte erbij. Ik heb bijvoorbeeld een keer een longontsteking gehad en ik heb ook een keer een hernia gehad. En dat waren periodes waarin ik enorm veel steun kreeg, bezoek kreeg, bloemen van mijn werk, een fruitmand kreeg ik zelfs. En daar werd ik eigenlijk toen heel verdrietig van, want ik dacht, een fruitmand, serieus? Ik heb voor mijn angststoornis nog nooit, wel kaartjes van vriendinnen, maar niet van een werkgever of een bloemetje van... Weet je wel, nou ja, je snapt wat ik bedoel.
Ja, dus voornamelijk juist dat... En er is veel minder aandacht voor. Het wordt veel minder, eigenlijk wordt het veel minder ook door anderen als ziekte gezien.
Ja, dat klopt.
Terwijl het vaak veel belemmerender is.
Nou, ik weet nog niet eens of het meer belemmerend is. Maar het is wel zo dat als jij een gebroken been hebt, dan heb je pech. Dat is dan door de buitenwereld wordt dat gezien als pech. Terwijl als je een burn-out hebt of een depressie of een angststoornis, dan wordt het toch een heel groot gedeelte toegeschreven aan jouw eigen verantwoordelijkheid. En dat is een groot verschil. Als jij van een trapje af bent gevallen en je hebt je been gebroken, dan zegt niemand, ja, dat is je eigen schuld. Ze zeggen gewoon, oh, wat erg voor je, wat pech. Zal ik boodschappen voor je halen? Ja, en een angststoornis, dat ligt toch echt voor een heel groot deel aan jouzelf, lijkt het. En zo voelt het ook voor de mensen die het hebben.
Ja.
Dus het mes snijdt wel echt aan twee kanten. Het is niet alleen dat de buitenwereld er zo over oordeelt. Erger is eigenlijk misschien nog wel dat je er zelf zo over oordeelt.
Ja, en dat is natuurlijk toen we elkaar spraken over een van de dingen waar wij het even over hadden. Dus dat eigenlijk iedereen denkt dat ze de enige zijn.
Ja, ja.
En dat zo bizar is.
Ja. Ik werk nu ook voor de Angst, Dwang, Fobie Stichting. En daar heb ik de Bibbenbar opgericht. Waar we elke maandagavond bij elkaar komen in een gratis meeting online. En daar zijn we met 50 mensen tegelijk in een Zoom-meeting. Dat is helemaal geweldig. En iedereen daar heeft last van angst of dwang. En de meest uitgesproken zin is, oh echt? Ik dacht dat ik de enige was.
Ja.
Ja. Terwijl er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die last hebben van angst of dwang.
Dat is echt een enorm percentage.
Ja, dat is echt bizar.
Maar ik vind het ook zo bizar. Ik heb het ook met net zo goed, hè, dit is dan even specifiek angst. Maar ik heb het ook met cliënten met seksuele problemen. Daar wordt natuurlijk misschien nog wel minder over gesproken.
Ja.
En het is in een kleinere setting belemmerend dan bijvoorbeeld wanneer je angst hebt. Dan merkt vaak je omgeving, merkt daar wat eerder van dan wanneer je seksuele problemen hebt.
Ja.
En keer op keer zijn mensen dan verbaasd om te horen dat ik al zoveel mensen heb gesproken met de dingen waar zij mee komen.
Ja, hetzelfde probleem.
En ik zeg dan ook altijd van, ja, maar ik zou mijn werk niet hebben als jij de enige zou zijn.
Nee, dat klopt.
Het spijt me. Maar...
En dat is heel troostend voor mensen, dat ze niet de enige zijn.
Ja.
En het zou zo mooi zijn als er meer over gesproken werd. Maar ik heb inderdaad in een van mijn voorstellingen ook grapjes gemaakt over seks. En dan hele dagelijkse dingen had ik daar in verweven. En juist daar moesten mensen verschrikkelijk om lachen, omdat iedereen het herkende. Ja. Ik had er bijvoorbeeld een stukje in van dat mijn man dan initiatief neemt en dat ik dan zeg, serieus schat, ik heb echt net het bed verschoond. Doe even normaal. Over een week ben je weer de eerste, weet je wel. En iedereen lachen, want... Het is een hele achterlijke reden om iemand af te wijzen, maar zo herkenbaar.
Ja, terwijl aan de andere kant hoor ik hem juist heel vaak andersom. Het bed moet verschoond zijn.
Oh, echt?
Voor dat.
Ja.
Mooi.
Hey, wat grappig.
Ja, we gaan het vandaag natuurlijk inderdaad over angst hebben. Over angst en jouw ervaringen erbij. Maar specifiek in de relatie tot relaties. Hè? Want angst binnen een relatie, dat kan een enorme impact hebben. Voordat wij dat gaan doen, heb ik voor jou twee cadeautjes. De Bobby's Gin uit Schiedam.
Heerlijk.
Alsjeblieft. En ik heb ook mijn boek voor jou. Waar ook aandacht voor is in over wanneer je nou fysieke en mentale gezondheidsproblemen zijn binnen relaties.
Ik ben super blij mee, de relatie APK. Want ik vind het juist, ik wilde ook al heel graag dat boek Hou Me Vast, die zag ik hier staan.
Van Sue Johnson.
Die wilde ik ook heel graag gaan doen, samen met mijn man. Dat je ieder hoofdstuk, omdat we ook zeiden van, ja, juist als je relatie nog goed is, heb je daar eigenlijk zin in. En ik wil niet wachten tot we een pak ellende hebben. Dus ik ben heel blij hiermee. We gaan dat zeker doen.
Alsjeblieft,
toch? Is dit ook een boek met oefeningen?
Ja, dit is ook een boek met oefeningen en doen. Ja. Hey, ik heb jou gevraagd om 5 woorden te verzinnen die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes.
Ja, nou, ik heb... Wil je ze allemaal, alle 5 tegelijk?
Ja, of,
ik mag. Heb vertrouwen, humor, energie... acceptatie en aantrekkingskracht.
En humor, hè? Je bent cabaretier. Is humor overal belangrijk voor jou?
Eigenlijk wel, ja.
En wat maakt het zo belangrijk binnen dat thema seks, relaties en liefdes?
Nou, ik vind... ik ben soms best zwaar op de hand. En dan is humor echt nodig om te relativeren. Ik kan echt doemscenario's bedenken. En ik ga volgende week met vakantie en... Ja, ik zie zoveel beren op de weg. Als je dan geen humor hebt... Ja, ik zou niet kunnen leven dan, denk ik eigenlijk. Ik heb het echt nodig om te relativeren.
Ja.
En ik denk dat in het geval van praten over angst... is humor ook heel belangrijk om te emanciperen.
Ja.
Als je erom kan lachen, dan heb je het ook geëmancipeerd, denk ik.
En energie, waar staat dat voor?
Ja, dat je wel energie van elkaar wilt krijgen. Je hebt ook wel eens mensen... Ja, waar je dan mee in gesprek bent en dat je kapot bent na een uur.
Mm-hmm.
En ik word altijd heel blij van mijn man.
Ja?
Dus, ja.
En heeft hij eenzelfde humor als jij?
Ik dacht dat je ging zeggen, wordt hij ook blij van jou?
Oh, nee.
ook dat. Nee, hij heeft een hekel aan me. Heeft hij dezelfde energie als ik? Ja, wij vinden elkaar wel echt... We kunnen verschrikkelijk met elkaar lachen.
Ja.
En we zijn al, ik geloof, 13 jaar samen. Ik weet het niet eens. En we kunnen nog steeds verschrikkelijk lachen om elkaar. Hij bedenkt ook heel vaak samen met mij grappen voor mijn voorstelling. Die komen gewoon voort uit... wij gaan altijd borrelen samen in het weekend. En ja, wij moeten gewoon altijd heel erg lachen om elkaar. We kunnen echt elkaar versterken in associaties en... stapelen, weet je wel, dat je het nog erger maakt. Gênante situaties voor ons zien. Ja.
Dus dat is wel echt iets wat jullie samen dan ook creëren.
Ja.
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 Ja. Hey, ik heb 5 dingen voor jou waar ik heel graag van heb dat jij eruit gaat kiezen.
Oké. Okay.
Ja? En je moet kiezen.
Ik moet er eentje kiezen?
Ik leg er elke keer 2 voor en je moet er elke keer eentje kiezen.
Ja.
Oké. Okay. Seksualiteit of intimiteit?
Intimiteit.
Waarom intimiteit?
Ik denk dat intimiteit veel groter is dan seksualiteit. En intimiteit heb ik maar met een paar mensen. Heb ik bijvoorbeeld ook met mijn beste vriend. daar heb ik geen seks mee, maar daar ben ik wel heel intiem mee. Want ja, we weten alles van elkaar. We weten alle onzekerheden en we voelen ons daardoor heel veilig samen. En dat is wel voor mij een voorwaarde voor echt contact. Dat zit hem dus niet alleen in een liefdesrelatie, maar ook in vriendschappen.
Ja, en intimiteit heb je niet met zoveel mensen. Even een aanname van mij, maar seksualiteit heb je natuurlijk ook niet met iedereen.
Met iedereen. Zometeen ook met jou. Hoort er gewoon bij. Ja. Hè?
Hele intieme stuk slaan we even over. Maar die seks, dat komt zo goed. Maar is dat het idee van... ja, maar seks zou je met meer mensen kunnen hebben?
Nee, ik niet.
Nee?
Nee. Ik zou willen dat ik het kon. Want het lijkt me heerlijk als je zo vrij bent. Ik had het er gisteren nog over met mijn man. Maar dat past niet bij mij. Ik ben daar heel... Ik heb één keer een one night stand gedaan. Eigenlijk alleen maar omdat ik dacht, iedereen heeft one night stands. Hoezo heb ik dat niet? Ja, dat past gewoon niet bij mij.
En dan op de vraag, waarom heb ik dat dan niet? Wat is daar dan het antwoord op? Ben je daar al achter?
Ik kan me niet openstellen voor iemand als ik daar geen gevoel bij heb. En dan kan ik dus ook geen... Ja, het kan wel. Dan moet ik heel dronken zijn. Maar nee. Ik weet niet. Ik denk dat het misschien wel te maken heeft met schaamte. Dat ik me dan te veel schaam of zo. Ik denk dat dat het misschien wel is.
Ja.
Het past gewoon. Het voelt niet goed bij mij.
Nee. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Nee, voor mij is het dus strikte monogamie. Maar ik zou willen dat ik die andere was. Maar ik zou dat niet kunnen. Ik ben te jaloers en te bezitterig ook. Dus ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn man met een ander zou gaan. En hij zou dat bij mij ook verschrikkelijk vinden. Ja, ik vind het wel een beetje jammer eigenlijk. Ik sta rationeel gezien meer achter de andere manier. Mm-hmm. Net zoals je meerdere vrienden hebt, waarom niet meerdere? Maar nee, bij mij past dat echt niet.
Nee, heeft dat te maken met dat stukje angst wat er in jou zit? Want jaloezie gaat ook natuurlijk vaak over een stukje angst. De angst te verliezen, dat de angst dat de ander bij iemand anders iets anders vindt of een gemis. Dat jij iets niet met jouw partner kan delen en de ander wel?
Ja, als je het zo zegt, vind ik dat heel logisch klinken. Maar ik weet niet of het te maken heeft met mijn angststoornis. Ik geloof niet dat je er een angststoornis voor hoeft te hebben om daar bang voor te zijn. Ik denk dat dat wel een normale...
Ja. Nee, dat weet absoluut. Je, denk hè? Ik denk zeker niet dat zeg maar dat een causaal verband is. Dat als je dat niet kan, eventueel zou willen, maar niet kan. En dat je van jezelf weet...
Ik wil het ook niet. Ik zou het willen, maar ik wil het niet.
Ja, precies. Maar op rationeel niveau dus kunnen beseffen van hey, dat is best iets wat iets een toegevoegde waarde kan zijn en wat een bepaald gevoel van vrijheid op kan leveren. Maar dat je daar ook niet bij kan komen bij dat gevoel op het moment dat je daar dus de gevoel van jaloezie hebt of van bezitterigheid hebt of de angst om de ander te verliezen. Maar ik denk ook niet zozeer dat als je dat dus niet kan en als je gaat in dit geval voor die strikte monogamie, dat je dus een angststoornis moet hebben of angstklachten moet hebben. Maar ik kan me wel goed voorstellen, maar ik heb geen angstklachten, dus dat is altijd een beetje lastig om dat natuurlijk dan in te voelen. Dat als je angstig bent aangelegd, dat dus wel iets is wat ook lastiger wordt. Omdat je daarmee natuurlijk wel de angst de ander te verliezen, de angst niet goed genoeg te zijn, de angst.
Ja, ik heb wel altijd de angst om niet goed genoeg te zijn, maar ik heb niet de angst om mijn man te verliezen, eerlijk gezegd.
Nee?
Nee, ik heb heel veel vertrouwen in onze relatie. En ik denk ook, ik ben ook 7 jaar vrijgezel geweest en toen had ik het ook naar mijn zin. Dus ik denk ook wel, ik zou het in mijn eentje ook gewoon redden. Dus daar ben ik niet zo heel erg bang voor eigenlijk. Nee, ik denk toch dat het eerder... Ik had het niet eerder gerealiseerd, maar nu we het erover hebben... Ik denk echt dat het meer te maken heeft met schaamte. Dat je je wel echt helemaal vrij moet voelen om seks te hebben. En dat zou ik niet hebben met iemand met wie ik gewoon geen intimiteit heb.
Nee, mooi. Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
Praten.
Ja?
Voor mij wel, ja. Ja, ik praat heel graag met mensen en ik ben altijd op zoek naar waarom doe je wat je doet. Ik ben wel op zoek naar intimiteit eigenlijk.
En dat vind jij ook in dat praten?
Ja, in in praten waar mensen onzeker over zijn of waar ze zich op verheugen, wat ze heel leuk vinden, wat ze vreselijk vinden. Ja.
Kan jij nog oppervlakkige gesprekken met mensen hebben?
Moeilijk. Ik kan het wel, het moet ook wel. Als ik naar de voorstelling de foyer inga, ja, heb je natuurlijk. Mensen denken allemaal dat ze de eerste zijn die iets zeggen, maar ze zeggen bijna allemaal hetzelfde. Dan heb je oppervlakkige gesprekken. Terwijl, nou, door de aard van mijn voorstelling, ik maak psychiatrisch cabaret, zijn het ook wel regelmatig wat diepere gesprekken. Dat is juist ook wel weer heel leuk. Dat je met een wild vreemde, die zegt dan tegen mij, ja, ik heb het er nog nooit over gehad, maar ik heb die angst ook. En dan durven ze aan mij iets te vertellen wat ze aan anderen niet vertellen. Dat vind ik dan weer heel bijzonder.
Ja, dat is niet bepaald oppervlakkig.
Helemaal niet oppervlakkig. Maar het gebeurt natuurlijk ook dat je veel oppervlakkige gesprekjes hebt als je in theater bent.
Ja. Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
Kwetsbaarheid tonen.
Wat is kwetsbaarheid voor jou?
Wat is kwetsbaarheid voor mij? Ja, toch wel dat ik vertel dat ik sommige dingen niet durf. En nu gaat het heel goed met me, al best lang. Al 6 jaar volgens mij, dat ik bijna geen klachten heb. Maar de periode dat ik nog wel heel veel angstklachten had, ja, ik vond het altijd verschrikkelijk om, als je met iemand naar het theater gaat of naar de bioscoop, om te zeggen, ik wil wel aan het gangpad zitten. Altijd weg kunnen. Ik had nu nog een vriendin die vroeg of ik mee ging in een sloep varen. Ja, dat durf ik niet, want dan kan ik niet af en er is geen wc op die sloep. Dan vind ik dat nog steeds wel vervelend. En vroeger had ik dat aan de lopende band. Dus dan voelde ik me wel kwetsbaar. Of eigenlijk kwetsbaar, ik weet niet. Ik voelde me eigenlijk zwak. Ik weet eigenlijk niet, wat is eigenlijk de definitie van kwetsbaarheid?
Ja, de kwetsbaarheid gaat natuurlijk over het tonen van oprechte stukjes van jezelf. En heel veel mensen die voelen dat als zijnde, als je kwetsbaar bent, dan kan er misbruik van je gemaakt worden. Als je kwetsbaar bent, dan kan, dan ben je zwak. Als je kwetsbaar bent, dan ben je fragiel. Terwijl kwetsbaar mogen zijn, kunnen zijn, gaat eigenlijk veel meer over kracht en over moed. En over het durven tonen van stukjes die oprecht zijn.
En dat kan dus ook iets heel positiefs zijn. Of iets waar je juist heel erg naar verlangt.
Nou, als jij in een voorstelling een hele goede grap denkt te maken. En ergens heel hard om aan het lachen bent. En heel de zaal stil.
Ja.
En lacht niet met jou mee.
Nee, ja, in de try-out fase heb je dat.
Dan voel jij je heel erg open en bloot. En heel kwetsbaar. Terwijl het aanvankelijk gaat om iets wat bij jou vanuit positiviteit komt.
Maar ik voel me ook heel kwetsbaar als ik kritiek uit op iemand.
Ja.
Dan ben ik eindelijk zo assertief dat ik iets uitspreek. En dan ga ik daarna sorry zeggen.
Ja.
Wat ik echt moet afleren, vind ik. Want, dat is ook heel kwetsbaar. Ik vind het best moeilijk, denk ik, om kwetsbaar te zijn. Ik ben heel kwetsbaar over de dingen waar ik al uit ben. Dus hoe kwetsbaar is dat dan?
Ja, dat is zeg maar een soort van achteraf.
Ja.
In retrospect kan je daarover vertellen.
Ja, dus het lijkt kwetsbaarheid, maar het is gewoon open over iets wat ik al verwerkt heb.
Ja, ja, ik denk dat inderdaad wel een hele mooie is. Maar kwetsbaarheid zit heel erg in het iets kunnen delen. En de onzekerheid van de reactie kunnen verdragen.
Ja, en inderdaad, ja, dat is een goeie. De onzekerheid van de reactie kunnen verdragen. Ja, ik ben sowieso niet zo goed in onzekerheid verdragen.
Nee, maar dat is heel lastig. Dat is ook heel lastig.
Ja.
En dan de laatste. Zelf de partner zijn met angstklachten of een partner hebben met angstklachten?
Die is heel moeilijk, want dat zou betekenen dat ik mijn man een angststoornis toewens. Als ik er dan maar vanaf ben.
Nou, dus ook eruit kunnen zien, maar laten we eventjes wat minder, zeg maar, daarin. Het is niet zozeer dat je hem een angststoornis toewenst, maar zou jij liever de partner zijn met een angststoornis? Wat jij natuurlijk hebt ervaren. Of zou jij dan liever een partner hebben die een angststoornis heeft en dat jij dus de andere kant van de relatie.
Ja, ik zou natuurlijk altijd liever geen stoornis hebben, geen angststoornis hebben en gezond willen zijn. Ik zou nooit zelf kiezen voor een angststoornis. Ik zou altijd de ander willen zijn.
Ja.
Hoewel dat ook heel erg moeilijk is. En ik weet niet of ik daar zo goed in zou zijn als mijn man is. Nee. Eigenlijk. Hij heeft mij van begin af aan geaccepteerd zoals ik ben. En dat was voor mij eigenlijk een uitspraak zonder al te veel betekenis. Accepteer jezelf zoals je bent. Maar door hem heb ik echt geleerd wat het inhoudt. Dus hij heeft nooit last gehad van mijn angststoornis. Wel in praktische zin, maar hij heeft er nooit onder geleden. En ik wel. Ik had een enorm schuldgevoel. Omdat ik van alles niet durfde. Toen wij elkaar net leren kennen, durfde ik niet met vakantie. Ik durfde toen zelfs nog niet uit eten. Ik durfde alleen een borreltje te drinken, maar niet. Kijk, als je dan. Ik voelde me dan opgesloten. En dan dacht ik, ja, dan moet eerst al dat eten komen. En dan moeten we de rekening vragen. En pas als die betaald is, kun je weg. Dus dan voelde ik me al opgesloten. Het liefst zou ik vooraf betalen.
Dat je weg kan gaan wanneer je
weg
wil.
Kan gaan, ja. Ja.
Is dat als je kijkt naar een soort bijna, ik weet niet of het te doen is, maar een beetje kort samenvattend waar jouw angsten over gingen. Ging dat over, ik moet weg kunnen?
Ja.
Over daar de controle over hebben, ik moet elk moment weg kunnen?
Ja.
Ongeacht welke situatie?
Ja. Ja. Ja, en dat maakt dat je je eigenlijk de hele tijd opgesloten voelt. En dat je continu aan het checken bent, waar is de vlucht weg? En kan ik hier normaal weg? Theatervoorstellingen. Nou, als ik het zelf speelde, had ik nooit last. Maar als ik in de zaal zat, ja, kan ik dan weg zonder dat ik een artiest stoor? Dat was voor mij wel de maatstaf altijd.
Ja, ja. Hey, ik heb 5 stellingen voor jou. En daarin mag jij ook absoluut een deel van jouw verhaal gaan vertellen.
Wat heb jij met 5?
Dat is niet zo heel erg veel. Nee, maar dat is gewoon even hoe het format is opgesteld. Nee, sorry. Ja, je bent de eerste die het vraagt.
Oh joh.
Nee, het is geen dwangdingetje of controle dingetje. Nee,
dat had ik nog niet bedacht. Nee. Maar inderdaad, misschien heb je wel een dwang.
Nee,
ga je gang. Ik luister.
Als je niet zo blij bent met jezelf, is het lastig om je open te stellen naar een ander.
Ik denk dat dat wel zo is. Voor mij in ieder geval wel. Want dan ga je toch jezelf beter voordoen dan je bent. Omdat je niet blij bent met te delen. En die wil je dan niet laten zien. En dat maakt je denk ik wel geslotener, ja. Ja, ja, want naarmate ik mezelf meer accepteer, heb ik daar ook minder moeite mee eigenlijk om te tonen. Ja, sommige dingen kan ik gewoon niet. Ik vind dat ik genoeg dingen wel kan, dus. En toen ik daar nog niet was, was ik denk ik een heel stuk geslotener. Ik ben nog steeds niet heel erg open naar heel veel mensen, maar ja, ik denk wel dat het samenhangt. Ja.
En je zegt de delen van jezelf waar je niet zo blij mee bent.
Ja.
Jij hebt zelf meer last gehad van het stuk angst dan dat je man dat heeft gehad. Jij voelde je heel erg schuldig dat je dat met je meebracht, die relatie in. Ja. Zag jij heel veel delen van jezelf als zijnde, die zijn lastig, daar is angst, daar voel ik me schuldig over, dat is vervelend?
Voornamelijk de angst, ook wel somberheid. Ik ben ook een tijd depressief geweest, niet in de periode dat ik met hem was, maar ja, ik kan wel van die sombere stemming af en toe hebben. Ik heb een verschrikkelijk ochtendhumeur ook, ik moet echt. Ja, dat heeft ook te maken met tegen de dag opzien en echt op gang moeten komen.
Het is nu ook ochtend, hè?
Ja, maar ik ben vroeg opgestaan. En ik heb tegenwoordig een Nespresso-apparaat naast mijn bed staan.
Oh, wauw.
Ja, die vul ik 's avonds. En als ik mijn wekker uitzet, dan zet ik dat ding aan. En daar word ik echt.
Oh, dat is misschien voor hier thuis ook een goed idee.
Serieus. Echt, ik vond het eerst overdreven en diva, maar elke dag denk ik, wat is dit een goed idee?
Nou, ik vind dit echt een briljant idee.
Echt hoor. Je wordt er heel gelukkig van.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Omdat je elke ochtend ook denkt, oh, kijk mij nou.
Een beetje
geur van die koffie, heerlijk.
Ja, ik ben zelf geen koffiedrinker, dus ik zou het zelf niet weten hoe dat voelt. Maar ik heb toevallig iemand aan mijn zijde die daar
buurt,
heel
die
gelukkig
wel.
Van wordt.
Nou, ik geef het maar even mee.
Ja.
Ik ben alleen nu vergeten wat de vraag was.
Heel veel delen van jezelf associeerde met dat is lastig, dat is angst, dat is het schuldgevoel.
Ja, ik denk toch wel alles waar ik zelf bij mezelf last van heb. Ja. Ik heb ook, ik ben heel erg aangekomen door de medicatie die ik slik. Heb ik ook last van. En daar word ik dan ook humeurig van. En ja, ik denk dat een ander daar ook last van heeft. Wij pikken elkaars energie ook altijd heel erg op, mijn man en ik. Ik ga vanaf nu Richard zeggen, als je het goed vindt.
Is helemaal oké. Klinkt zo graag.
Dus als hij slecht in zijn vel zit, dan voel ik dat. En dat heeft hij bij mij ook. Dus daar versterken we elkaar altijd in. Dus ja, als ik loop te balen van mezelf, dan heeft hij daar ook last van.
Ja. Ja, waarbij ik me kan voorstellen dat het voor jou heel makkelijk is om je daar dan ook weer schuldig over te voelen. Dat hij zich nu rot voelt doordat jij rot voelde. Dus dat dan ook elkaar weer kan versterken.
Dat zou mooi zijn als ik dat zou hebben. Dat zou heel nobel zijn, maar nee.
Nee? Je hebt gewoon last van het feit dat hij ook vervelend is.
Nou, ik denk dan, kan je me niet een beetje troosten?
Ja,
en vrolijk me even op in plaats van...
Erin meegaan.
Ja.
Oh, ja.
Eerlijk gezegd heb ik dat wel, ja.
Hey, de volgende. Degene met angst bepaalt de koers van de relatie.
Voor een deel zeker. Want er zijn nou eenmaal beperkingen. Dus we gingen niet op vakantie naar het buitenland toen ik nog zo angstig was. Maar ja, ik kreeg ook wel schuldgevoel. En daardoor, je krijgt ook een soort zegelboekje wat je volplakt. Of wisselgeld. Dus,
echt zo'n ruilhandel.
Eigenlijk krijg je een ruilhandel, ja. Dus ik ging dan wel me ook weer aanpassen aan dingen die hij leuk vond om te doen. Die ik misschien wat minder leuk vond. Omdat ik dacht, ja, hij heeft al zoveel voor mij opgegeven. En hij vroeg daar niet om, hè. Dat deed ik zelf. Van, hij heeft al zoveel voor me opgegeven. Dan ga ik nu wel doen wat hij wil. En dan op een gegeven moment kan ik dan zeggen, ja, we doen de hele tijd wat jij wil. Dat heeft allemaal te maken met schuldgevoel, met dingen niet uitspreken, met niet assertief zijn.
Ja, een stukje overcompensatie juist op de dingen waar je in ieder geval niet direct tegen je angsten aanloopt. Ja. Dus dat je daarin best wel wat mee kan gaan.
Precies, want hij moet al zoveel aanpassen aan mij.
Ja, maar het lijkt me dat je dan eigenlijk een hele ongezonde balans binnen de relatie krijgt.
Als je daar niet voor uitkijkt wel, maar ja, mijn geluk is echt dat Richard echt kan accepteren vanaf dag 1. Wij hebben eigenlijk vanaf dag 1 ook de discussie, en die loopt eigenlijk nog steeds, van hoe maakbaar is het leven en in hoeverre kun je mensen veranderen of moet je ze accepteren zoals ze zijn en in hoeverre moet je je eigen leven accepteren zoals het is of moet je eraan blijven werken. Dus, en ik ben echt een vechter. Ik heb altijd gezegd, nee, ik accepteer het niet. Ik blijf door. Ik heb 20 jaar therapie gevolgd omdat ik maar bleef denken, ik heb gewoon nog niet de goede therapie gevonden. Dus ik blijf doorgaan. En dat heeft gewerkt, want nu gaat het goed met me.
En dus ergens was het ook zo.
Het was ook zo.
En het was niet zozeer dat je slechte therapie hebt gehad, maar dat hetgeen wat jij nodig had, dat je dat nog niet had ervaren.
Ja, en het kan ook zijn, ik heb ook wel dingen gehad die therapeuten mij vertelden, dat ik dacht, nou, dat is een goed idee. En dat was me dan echt 3 jaar eerder ook al verteld. Maar dan stond ik er nog niet voor open, was ik er nog niet aan toe.
Bizar is dat, hè?
Ja,
dat dan
ja
ergens,
maar dat heb ik al best vaak meegemaakt. Dus dat werkt, dat is gewoon zo.
Dat soms je heel veel voorwerk moet doen en dan ineens wordt er iets gezegd en dan valt hij.
En dan valt hij, terwijl... En dan kan iemand anders zeggen, nou sorry hoor, dat heb ik echt al eerder tegen... Nou ja.
Mm-hmm. En dan moet je als therapeut, moet je heel goed kunnen verdragen dat je dat... Nee, maar dat is ook wel eens, want je hebt natuurlijk ook heel veel cliënten en die komen dan en die zeggen dan inderdaad van, nou, ik was met die in gesprek of ik ben een keertje naar een haptonoom geweest of iets en die zei dit en dit.
En dan denk jij, dat
bij de eerste hoorde sessie ik zo. En dan is het inderdaad ook weer een kwestie van verdragen. Ja? Dat je dan dus inderdaad zegt van, jeetje, maar wat fijn dat je dat nu hebt kunnen horen.
Ja.
Want weet je nog dat wij hier ook aandacht voor hebben gehad? En dan, nou ja, dan kan je hem wel even inbrengen.
Dat wil je dan toch
maar,
even?
Nou, soms hoeft het niet eens. Maar soms kan het heel helpend zijn, juist om er weer even op in te haken.
Ja,
en
het
te versterken.
Nou, en ook om je te realiseren, dat heeft mij wel echt geholpen, dat je soms dingen gewoon niet in één keer...
Nee.
Je kan niet alles in één keer binnen laten komen. Als je een groot probleem hebt. Nou, misschien trouwens ook als je een klein probleem hebt. Je moet het in fases doen.
Ja, je moet het aankunnen. Je moet er klaar voor zijn.
Ja, dat is echt zo. Ja. Dus die discussie die loopt bij ons al 13 jaar. Van in hoeverre... Ik heb altijd gezegd, nee, je moet altijd blijven ontwikkelen. Je moet altijd door blijven gaan. En Richard is meer van de school. Ik accepteer jou helemaal zoals je bent. En ik ga jou niet veranderen. En ik zei dan, maar er is toch wel iets wat je niet leuk aan mij vindt. Er is toch wel iets... Nou ja, hij hield dan van mij zoals ik... En ik dacht, dat kan niet. Dat kan gewoon. Ik zocht altijd naar het addertje.
Want jij kon zelf ook niet helemaal jezelf accepteren.
Nee,
dus
helemaal niet.
Hoe kan je het dan geloven, oprecht geloven dat een ander dat wel kan?
Ja. Ja, en we zijn daar echt in naar elkaar toe gegroeid. Daar heb ik echt heel veel in geleerd bij hem. Dus dat heeft mij enorm geholpen. Want iedere therapeut begint op een gegeven moment natuurlijk over acceptatie. En ik heb ook heel veel gehad aan mindfulness bijvoorbeeld. Nou, het sleutelwoord daar is acceptatie.
Mm-hmm. En zonder oordeel.
Zonder oordeel. Nou, als ik iets niet kan. En daar heb ik nog steeds heel veel in te leren. Maar dat is wel toch de weg die helpt voor mij.
Ja. Maar ja, als jij 20 jaar lang, of in ieder geval een significant deel daarvan tegen jezelf hebt verteld, hoe ik nu ben is niet oké.
Okay. Ja.
Ik stel me aan, ik ben anders, ik ben minder goed, ik kan minder. Ja, ga dan maar eens eventjes naar dat punt toe van zonder oordeel zijn.
Ja, ja, dat is zo. En dat dacht ik inderdaad en dat voelde ik inderdaad.
Ja.
Ja, en ik stel me aan is nog wel de ergste. Die heb ik ook altijd gevoeld. En dat heb ik nog steeds wel, hoor.
En er zullen ongetwijfeld situaties zijn geweest waarin andere mensen dat ook hebben benoemd, zonder zich bewust te zijn wat dat voor impact op jou heeft.
Ja, ja. Absoluut.
Ja.
Of dat mensen zeggen, ah joh, dan moet je gewoon niet zo mee bezig zijn.
Hoe dan?
Dat je denkt, nou, als ik dat eerder had geweten.
Ja.
Ja, dat is echt de tips die je krijgt als je een psychische aandoening hebt. Terwijl als je het been in het gips zit, krijg je die tips gewoon niet.
Nee.
Dan zeggen ze niet, joh, je moet omega 3 gaan slikken. Of je moet aan, ik wou zeggen running therapie. Dat zou ook een hele rare tip zijn met je been in het gips.
Nee, maar in hoogstens krijg je inderdaad misschien een zorg goed voor jezelf en doe rustig aan. Maar dat is al eentje die je inderdaad met bijvoorbeeld met angst of stemmingsklachten al veel minder krijgt. Een zorg goed voor jezelf. En dan is natuurlijk een zorg goed voor jezelf is bijvoorbeeld in therapie gaan. Is bijvoorbeeld met jezelf gewoon in dat zelfacceptatiestuk gaan werken.
Ja, nou, dat is ook een hele moeilijke opdracht trouwens. Zorg goed voor jezelf zorgen. Want zeker met angst, soms moet je jezelf uitdagen. Moet je een exposure doen. En soms moet je dat eventjes niet doen. En de een moet aangemoedigd worden om juist wel erop uit te gaan. En ik was juist meer iemand die afgeremd moest worden.
Omdat jij maar dacht, ik moet door, je mag ik geen genoegen meenemen.
Precies.
Ja.
Nou, en ik heb ook heel lang gedacht, dat schoot me net er binnen toen jij iets vertelde over die oordelen van jezelf. Ik heb heel lang gedacht, mijn leven begint als mijn angst voorbij is. Ik moet eerst die angsten eventjes. Ja, en toen kwam ik uiteindelijk bij een therapeut en zij deed veel met mindfulness. Zij was een ACT-therapeut, acceptance and commitment therapie. En zij heeft mij geleerd, met angst kan het ook. En dat was voor mij volslagen nieuw. Ik dacht, sorry?
Ja.
Het is minder prettig, maar het kan wel met angst. En die zin helpt mij nog heel vaak. Dat ik tegen mezelf zeg, ja, met angst kan het ook.
Ja. En voor de luisteraar die nu denkt, wat is dan ACT-therapie? Als je eventjes zoekt op ACT, dan kan je daar meer informatie bij vinden. De volgende. Als je een angststoornis hebt, moet je niet aan kinderen beginnen.
Ja. Dat is voor mij wel een pijnlijke eigenlijk. Want ik ben inderdaad niet aan kinderen begonnen omdat ik een angststoornis had. De ene keer denk ik, dat is echt een goede beslissing geweest. Maar het is ook verdrietig natuurlijk. Ik heb een neefje en een nichtje waar ik helemaal dol op ben, die bij ons logeren. En dan kunnen we een soort van gezinnetje spelen. Maar ik had zelf ook graag kinderen gewild. Alleen in de periode dat speelde, zo tussen mijn 30ste en mijn 40ste, was ik gewoon echt te angstig. En toen dacht ik ook, ja, ik zou mijn kind gewoon nu niet naar school durven brengen. Want ik durf het huis niet uit. Ik durf de ene keer wel het huis uit en de andere keer niet. Dus dan kan ik gewoon, ik dacht, dan kan ik geen volwaardige moeder zijn. Maar toen was ik ook nog niet met Richard. En toen Richard en ik elkaar leerden kennen, ja, dan hadden we kinderen kunnen krijgen, maar dan hadden we echt meteen moeten beginnen. En Richard heeft ook altijd gedacht dat hij geen kinderen wilde. En eigenlijk doordat wij zo goed samen zijn, hebben we gezegd, goh, als wij elkaar eerder hadden leren kennen, hadden we het met elkaar wel heel graag gewild.
Ja.
Maar ik heb het inderdaad niet gedaan. Ook niet met partners daarvoor. En ook niet, ik had ook toen wel het idee van als ik het echt graag zou willen, zou ik het ook in mijn eentje proberen te organiseren. Maar nee, ik durfde het echt niet aan. Ik dacht, dat kan ik een kind niet aandoen. Toen dacht ik ook nog, ja, maar dat geef ik natuurlijk door. Nu denk ik, ik zou er heel goed mee om kunnen gaan als een kind het zou hebben. Maar het blijft ingewikkeld, want het is wel erfelijk. Niet per definitie, maar het kan.
Ja, er blijven wat kwetsbaarheden die erfelijk zijn.
Ja, alleen nu denk ik, ja, ik heb er nu zoveel verstand van dat ik zo'n kind heel goed zou kunnen begeleiden. En ik ben natuurlijk zelf niet meer angstig. Maar ja, ik weet niet. Misschien heb ik er wel goed aan gedaan.
Ja, maar toen jij dit vertelde, dat dus inderdaad, als je het hebt over beslissingen die je maakt op basis van de angst binnen relaties, die greep mij zo ontzettend aan.
Ja, waarom en, dan?
Nou, omdat ik vond dat wel heel heftig. Aan de ene kant, omdat het dus eigenlijk gewoon best wel een hele permanente beslissing is die je maakt op basis van een deel van jezelf. Op basis uit een angst, uit een twijfel om inderdaad een volwaardige ouder te kunnen zijn. Alsof het feit dat jij dan angstklachten hebt, jou minder capabel maakt om moeder te kunnen zijn.
Nou ja, kijk, nu ik met Richard ben, zelfs als ik heel angstig nog was geweest, had het gekund.
Want dan was hij er ook
dan
geweest.
Dan was hij er ook geweest. En dan kom je daar wel uit. Maar toen ik erover nadacht in mijn eentje, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Bovendien, ja, daar ben ik toch ook wel onafhankelijk in. Dat ik denk, ik moet dat wel gewoon dan zelf kunnen.
Ja.
Maar inmiddels kan ik dat veel beter samen met hem. Dus ja, met hem had ik het zeker gewild.
Ja. Ja, maar dan is het wel inderdaad verdrietig dat dan achteraf het gevoel komt, ja, wat nou als?
Ja, dat is ook zo. En soms zien we van die kindjes, mijn man heeft krullen, blonde krullen. En als ik dan zo'n hummeltje zie, weet je wel, van 3 met krulletjes, dan denk ik wel, ach. Of met een brilletje. Ik had vroeger een afgeplakt oog, dus als hij dan ook nog een afgeplakt oogje, dan denk ik, ah. Oh. Ja. Die had van ons kunnen zijn.
Ach.
Ja, dat is ook verdrietig.
Maar gelukkig hebben jullie elkaar.
Ja.
En gelukkig ben je überhaupt dus op het punt gekomen waarin je binnen een relatie zit die veilig genoeg voelt.
Ja, zeker.
En waarin jij voldoende vertrouwen in jezelf hebt überhaupt. Zelfs om te kunnen bedenken van, hey, nu zou ik het aangedurfd hebben.
Ja. Ja, en het is ook niet alleen maar verdrietig. Er zijn natuurlijk ook heel veel voordelen aan het niet hebben van kinderen. Wij hebben zoveel tijd om onszelf te ontwikkelen bijvoorbeeld. Om boeken te lezen. We gaan ontzettend vaak naar de film. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel voordelen aan met z'n tweeën zijn.
Ja.
Dus ja, het is gewoon goed zo.
Een relatie voelt onveiliger als je bekend bent met een angststoornis.
Voor mij niet. Zeker niet. In de tijd dat ik vrijgezel was en aan het daten was, vertelde ik wel meteen dat ik een angststoornis had. Dat moest ook wel toen, omdat ik dus nog niet uit eten durfde. En ook dacht, ja, het moet wel binnen Amsterdam hoor, die afspraak. Want anders red ik het niet. En als iemand daar niet op afhaakt, ja, dan is dat meteen veilig eigenlijk. Ja, als het maar op tafel ligt. Het zou wel onveilig zijn om het geheim te houden.
Ja.
Dat heb ik ook nooit gedaan. Dat heb ik ook bijvoorbeeld de sollicitatieprocedures nooit gedaan. Maar goed, ik ken genoeg verhalen van mensen die het wel geheim houden.
Ja.
Ja, dan voel je je dus per definitie niet veilig, denk ik.
Nee, en dat lijkt me dan weer zo lastig, zeker hè? Binnen het beginstukje van daten, dan wel bijvoorbeeld binnen zo'n sollicitatiegesprek. Als je het dan gelijk benoemt en bespreekbaar maakt, dan is het er ook en kan je er ook niet omheen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daardoor het misschien nog groter maakt.
Ja, en voor sommige banen is het ook helemaal niet belangrijk. Ik sprak laatst een vrouw en die solliciteerde in een bloemenzaak. En zat ermee, moet ik het nou vertellen of niet? En toen vroeg ik, ja, heb je er tijdens je werk last van? Nee, helemaal niet. Ja, wat is dan de relevantie ervan? Waarom zou je het vertellen?
Ja, want anders is het er.
Nou ja, het is niet belangrijk voor de functie.
Nee.
Dus ja. En in mijn geval, ja, omdat ik ook cabaretier ben en er heel open over ben. Ja, als ik ergens solliciteer, dan hebben ze me al gegoogeld en dan weten ze het. Maar ik heb toen ook te horen gekregen van, ja, het is wel helder dat jij ermee om kan gaan. Dus daar zijn we niet zo bang voor.
Nou, dat is dan weer in je voordeel, weet dat dan.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het wel mooi, want inderdaad, en nu zeg je ook dat je er heel open over bent, maar moet ik weer even terugdenken aan dat stukje aan het begin, over die schaamte verhullen of kwetsbaarheid tonen.
Ja.
Maar dat is inderdaad, je bent er open over en je durft aan je kwetsbaar op te stellen, maar het is inderdaad over wat er is geweest.
Nou, ik ben er ook open over geweest toen ik het
toen
had.
Het had.
Toen was ik nog geen cabaretier. Toen werkte ik op een kantoor bij een woningcorporatie. En ik had een leidinggevende die heel veel begrip had, die mij heel goed steunde. Bijvoorbeeld als ik een hele slechte nacht had gehad, dan belde ik en dan mocht ik later beginnen. En dan werkte ik gewoon langer door. Of ik haalde mijn uren in op mijn vrije dag. Daardoor heb ik me bij hem nooit ziek hoeven melden. En dat maakte dat ik me ook veel gezonder voelde.
Ja.
En toen ging hij weg en toen kreeg ik een nieuwe leidinggevende. Nou, binnen 3 maanden had ik een kort verzuimgesprek. En binnen 5 maanden werkte ik daar niet meer.
Sarre, wat dat dan voor verschil kan maken.
Ja, dus dat maakt... Ik wil heel graag ook met de Angst, Dwang, Fobie Stichting voorlichting gaan geven bij werkgevers. Van hoe ga je daar nou mee om? Want ja, als je je bij de een helemaal niet ziek meldt en bij de ander onder havenklap, terwijl mijn situatie, mijn ziekte was niet veranderd. Maar de manier waarop mijn leidinggevende ermee omging, ja, die accepteerde het gewoon niet. Die vond het aanstellerij. Die zei, ja, je bent er maar gewoon.
Ja, wat het alleen maar erger maakt. Want ook als je dan in je gevoel van ja niet kunnen voldoen aan de verwachtingen. De rol van angst en hoe groot die is.
Ja.
Dat wordt alleen maar groter.
Ja, het werd alleen maar onveiliger.
Ja.
Dus ja, met haar was ik ook open. En dat is me niet goed bevallen. Ja, dus het is niet zo dat als je open bent dat het altijd wordt beloond. Je moet het ook wel echt afwegen en inschatten. Ja, ik heb toen de verkeerde inschatting gemaakt.
En als je het dan hebt, hè, die stelling die ik net aan jou voorlegde, van een relatie voelt onveiliger als je bekend bent met een angststoornis. Zou het dan kunnen zijn dat het heel erg afhankelijk is van hoe de ander erop reageert? En als de ander het gewoon niet te groot maakt, niet te veel problematiseert, het accepteert, dat het dan geen enkele invloed hoeft te hebben op de veiligheid van een relatie. Want
absoluut.
Dan mag het er gewoon zijn. Maar op het moment dat de ander, nog even los van hoe je er zelf mee omgaat, maar als de ander er niet mee om kan gaan, eigenlijk, heel zwart-wit gezegd, dat het dan dus onveilig wordt.
Ja, als de ander er niet mee om kan gaan, dan kan je maar 1 ding doen en dat is vertrekken.
Ja.
Er is geen andere optie. Het is niet te doen.
En als je het nou hebt over partnerrelaties, dan ja, weet je, als inderdaad van ja, als de ander er niet mee om kan gaan, ja, dan moet je vertrekken. Maar soms is er zoveel wel ook houden van, maar is het vinden mensen het gewoon heel lastig om ermee om te gaan. Heel lastig om in te kunnen voelen wat het is.
Ja.
Zou je dan nog steeds zeggen voor je eigen welzijn, vertrek?
Ik denk, ja, het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe groot je angst is en hoe beperkend. Maar in mijn geval was er geen andere keuze. En ik denk dat daarom is het ook zo belangrijk dat we allemaal veel meer open worden over angst. En dat gebeurt ook echt. De laatste 5 jaar is het zoveel beter geworden.
Ja.
En in het bedrijfsleven zou dat ook moeten. Daarom praat ik er ook overal over. Niet omdat ik mijn eigen verhaal zo graag wil vertellen, maar meer mensen moeten horen van oh wat zij heeft, heb ik ook.
Ja.
En dan mag ik kennelijk gewoon open over zijn. Want dan wordt het veiliger. Dan kunnen meer mensen er ook mee omgaan.
En in die zin angst een gezicht geven.
Ja.
En een verhaal. En ook de diversiteit van hoe dat zich uit.
Ja. En hoop geven ook.
Ja.
Ik ben er echt, ik durf toch wel mijn huis niet uit. En nu reis ik heel Nederland door voor mijn tournee. Maar ik ga ook naar het buitenland op vakantie. Nou echt, dat had ik nooit gedacht.
Nee.
Dus ik wil dat ook altijd vertellen. Van ja, het kan beter worden.
Ja.
Blijf zoeken naar een therapeut die bij je past. En vooral een therapeut met wie het klikt.
Want ja, die therapeutische relatie is zo belangrijk.
Ja, ik hoorde laatst dat 70%.
Ja, 75%.
Ja, hè?
Ja.
Ja, als het niet klikt. Ik heb ook wel eens lezingen gegeven voor therapeuten. Dat ik zei, waarom vraag je nou niet? Zou het niet zo kunnen dat een therapeut bij de 3e sessie dat gesprek aangaat? Van, vind je dat het klikt tussen jou en mij? Of zou je liever naar een ander gaan? En het initiatief daarbij dus bij de therapeut ligt. Want als cliënt is dat niet te doen. Is dat zo moeilijk?
Ik zeg altijd bij een intake, zeg ik altijd van... Goh, aan het eind van het gesprek zal ik even vragen hoe je het hebt ervaren. En de reden waarom ik dat doe, is omdat ik heel graag wil dat jij een volgende keer hier komt omdat je dat wil. Omdat je een idee hebt dat je hier iets kan halen. En niet omdat je denkt dat het moet en ik het van je verwacht.
Oh, dat vind ik echt heel goed van je. Ik zou willen dat alle therapeuten dat doen.
Ja,
want ja, daar help je mensen gewoon mee.
En dan is het soms dat mensen dus inderdaad... Want dan zeg ik ook, weet je, je komt hier voor jezelf. En je kwetst mij er niet mee. Je stelt me niet teleur. Dat zijn natuurlijk gelijk even termen.
Ja.
Waarvan heel veel mensen zijn als bang om nee te zeggen. Om mensen teleur te stellen. Ja. En dat betekent dan dus ook soms dat sommige mensen zeggen... van, nou, ik wil er nog even over nadenken. En op het moment dat ik enige vorm van aarzeling... dan aan het eind van zo'n sessie voel... dan vraag ik ook altijd van, goh... wil je er nog even over nadenken?
Ja, precies.
Ja, omdat cliënten het toch vaak heel lastig vinden. Maar je moet het doen.
Ja.
Hey, we gaan naar de volgende laatste stelling alweer. Een rolverdeling binnen de relatie... waarbij de een zorgt voor de ander... is desastreus voor de relatie.
Ja, ik denk dat ongelijkwaardigheid desastreus is. Je zorgt voor elkaar, denk ik. En voor jezelf. Ja.
Ja.
Daar heb ik geen twijfel over.
Nee. Maar heb je het idee dat in de periode dat jouw angstklachten wel echt een grote rol speelden in jouw leven? Maakte dat de rolverdeling binnen jullie relatie anders?
Nee, want bij Richard speelde ook van alles. Hij had alleen geen angststoornis. Maar natuurlijk, iedereen worstelt met van alles de hele tijd gedurende je leven. Steeds weer met iets anders. En daar kon ik hem weer heel goed bij helpen. Dus... ik heb me ook nooit minder gevoeld. Nee.
Is dat goed om je daar bewust van te zijn... überhaupt als er bijvoorbeeld mentale problemen zijn? Want dat is best wel significant vaak aanwezig. Het heeft vaak een diagnose, dus het is er.
Ja.
Om je er dan van bewust te zijn van... oh ja, maar ja, ik heb die diagnose. Maar bij de ander spelen ook andere dingen. En misschien niet dingen waar een diagnose aangekoppeld is... of die 24/7 aanwezig zijn en waar therapie voor nodig is... maar waar wel emotionele steun voor nodig is. Waar wel ook binnen conflicten op werk of iets... waar daar aandacht voor nodig is.
Ik denk het wel dat dat heel goed is. Want het maakt ook dat je je gezond voelt... Als jij betekent ook iets voor de ander. Het is niet zo, je bent geen patiënt-behandelaar relatie natuurlijk. Je hebt als liefdesrelatie wil ik het heel graag gelijkwaardig hebben. En ik denk ook altijd, en dat heeft Richard ook altijd tegen mij gezegd... ik ben niet mijn angststoornis, dat is maar een deeltje van mij. En er zijn heel veel delen van mij altijd gezond gebleven. Het is ook niet zo... ook in de periode dat ik depressief was, was ik niet fulltime depressief. Ik ben altijd boeken blijven lezen en heb daar altijd van genoten. En ik ben altijd naar de film blijven gaan en heb dat altijd geweldig gevonden. En het café ben ik ook bijna altijd in blijven gaan. Toen ik heel angstig was, moest ik dan wel eerst indrinken. Maar ja.
Hartstikke goed advies.
Dat is
ook
dan
van
maar
de therapeut meegekregen.
Ja, nou ja, dat is dan maar zo. Nee, dat heb ik zelf bedacht. Maar daar knapte ik dan toch enorm van op. En dus er zijn altijd delen in jezelf die gewoon gezond zijn. En het is ook echt wel belangrijk om niet te veel in de slachtofferrol te vallen. En ik heb daar zelf ook soms een handje van hoor, om me echt een slachtoffer te voelen. Maar daar ben ik me wel heel erg van bewust. En daar kan ik dan ook wel weer om lachen. Daar helpt humor ook wel weer in. Dat je op een gegeven moment denkt, oh mijn god, wat ben ik weer aan het zeuren. En nou... dat helpt dan weer.
Ja. Is dat, zou dat misschien wel een van de meest waardevolle adviezen zijn die jij mensen met wat voor dan ook voor mentale klachten zou kunnen meegeven? Blijf je gezonde stukjes aanspreken.
Ja, en ook met mensen met lichamelijke klachten. Ik denk eigenlijk dat daar geen onderscheid in is. Ik heb zelfs, dat vond ik ook wel echt een openbaring, ik heb in mijn voorstelling een deel... of dat is in mijn vorige voorstelling een deel over de tips die je krijgt van mensen en hoe irritant het is. Mm-hmm. En dat je toch ook niet... op een gegeven moment als je depressief of angst bent, dan zeggen mensen na een half jaar, heb je het nou nog steeds? En dan moet je je verdedigen. Maar dan geef ik het voorbeeld van als je iemand kent die in een rolstoel zit en je komt die tegen na een half jaar, dan zeg je ook niet, zit jij nou nog steeds in die rolstoel? Maar hou je dan niet ook heel erg in stand met dat zitten? Want dat is ook iets, hè, wat mensen zeggen. Ja. Als jij maar in therapie blijft gaan, ja, je geeft er zoveel aandacht aan. Weet je. Je houdt het ook een beetje in stand. Dus die vergelijking maakte ik. Maar toen kwam er iemand naar me toe in een rolstoel, na afloop van de voorstelling. En die zei, je wil niet weten wat ik allemaal te horen krijg. Dat mensen bijvoorbeeld heel hard gaan praten, terwijl ze in een rolstoel zitten. Dat ze zeggen, wilt u koffie? of haar behandelen alsof ze niet goed bij haar hoofd is.
Ja.
Nou, dat vond ik ook shocking.
Ja.
Dus het is niet alleen maar bij psychische klachten dat mensen zo raar doen. Het is misschien wel gewoon alles wat je zelf niet hebt, wat je niet meteen begrijpt. Ik weet het niet.
Nee. Maar daarin is het dus extra belangrijk dat jij gewoon als mens, ongeacht wat je met je meedraagt, hoe je lijf eruit ziet, hoe je hoofd werkt. Ja. Dat het gewoon echt wel heel belangrijk is om te weten dat het een stukje van je is wat je met je meedraagt. Maar het identificeert je niet.
Nee. Nee, je bent niet alleen maar dat. Net zoals je met je vriendinnen ben ik een andere vrouw dan met mijn ouders. En ik ben met mijn man weer een andere vrouw. Weet je, je bestaat gewoon uit verschillende delen en uit verschillende identiteiten ook, denk ik.
Ja.
En dat lijkt me ook heel gezond. Maar inderdaad, het is heel goed om je ook te realiseren. Ik heb ook gezonde delen, voornamelijk gezonde
delen. Die zijn
delen.
Heel leuk en fijn
zijn heel leuk.
En die mogen er zijn.
Ja.
En de stukken waar je af en toe even van baalt,
mag er ook zijn.
En daar mag je van balen. Je mag het hartstikke shit vinden. Je mag het hartstikke shit vinden dat je iets niet kan doen.
Ja.
Terwijl je dat wel zou willen.
Ja,
dat
want je moet inderdaad doorzetten en je moet dapper zijn. Maar af en toe trek ik ook gewoon de gordijnen dicht en ga ik in mijn bed Netflixen.
Ja.
En dat helpt ook. Als ik dat anderhalf uur doe, denk ik, nou,
zijn we wel klaar mee.
Nou, wel weer genoeg geklaagd. Ja, precies. Het helpt gewoon. Je moet ook niet onderdrukken.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hey, wij moeten het maar gaan afronden.
Jammer.
Ja, sorry. Misschien kunnen we nog een vervolg gaan opnemen. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor jouw verhaal.
Graag gedaan.
En dat jij in ieder geval wil meehelpen in een stukje inzicht creëren van hoe het nou is als mensen, nou ja, nu specifiek eventjes angst, maar ook hoe het is om met mentale aandoeningen te leven. En ik vind het zo bijzonder dat tegelijkertijd dat er dus zoveel mensen zijn die denken dat ze de enige zijn.
Ja, en als je ook nagaat, toen ik met mijn voorstellingen begon met psychiatrisch cabaret, zeiden de theaters, ja, wie komt daar nou op af?
Ja.
Zij wilden me in het begin, hadden ze echt vrees om mij te boeken. En het is van het begin af aan gewoon uitverkocht, overal waar ik kom. Omdat er zoveel mensen zijn die dan zo blij zijn dat er eindelijk eens een keer op een luchtige manier natuurlijk. Het is gewoon een avondje lachen, maar wel om ellende, om je eigen ellende. Ja, dat is ook wel eens verfrissend. Want het is allemaal, als je een aandoening hebt, een psychische aandoening, het is allemaal zwaar genoeg.
Ja.
En dat weet je ook wel. Dus laten we er ook eens een keer gewoon even om lachen.
Heel goed. Mocht je als luisteraar nou willen weten wanneer en waar Marjolein optreedt, kijk dan vooral eventjes in de show notes.
Of op marjoleinvankoten.nl.
marjoleinvankoten.nl met een lange ei.
Ja, inderdaad. Een lange ei. Nou,
een dubbel O.
De korte ei heb ik ook geclaimd. Want mensen schrijven mijn naam
heel verstandig. Heel verstandig. Hey, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.